de profeet Amos. En elke profeet heeft zo een betekenis. En de betekenis van de naam Amos betekent lastdrager. In welke tijd hij optreedt, lezen wij al direct in vers 1 van hoofdstuk 1. Dat wil ik u al om te beginnen even voorlezen. Amos 1, vers 1. De woorden van Amos die behoorden tot de veehouders uit Tekoa, die hij gezien heeft over Israël, in de dagen van Uzzia, de koning van Juda, en in de dagen van Jerobeam, de zoon van Joas, de koning van Israël, 2 jaar voor de aardbeving. Eerst even tot zover. De koningen links of rechts van u heeft gezien, onder Joas, dat zijn alle nakomelingen van koning David, die in het tweestammenrijk op zijn troon zijn blijven zitten. Het ene koningshuis van David blijft daar aan het bewind. En dat loopt dan voorlopig even door tot Hiskia, het andere koningshuis van de 10 stammen. Dan zijn we nu toe aan dat van Jehu, dat is al zo was de koningshuis. En dat begon je bij Jerobeam de eerste. En na Jehu mochten er nog 4 zonen van hem op de troon blijven. Waaronder Jerobeam de tweede, namelijk de Jerobeam die wij hier in dit vers zijn tegengekomen. En na Jerobeam de tweede komen er nog een aantal koningshuizen, afsluitende met dat van Hosea. En dan zijn wij ook aangekomen bij de ballingschap van het 10 stammenrijk. En dat alles onder het bewind van Hiskia in het 2 stammenrijk. We zijn de vorige avonden gaan kijken naar de profetieën van Joël en Hosea, die ook ongeveer in die tijd geprofeteerd hebben als waarin wij Amos tegenkomen. Namelijk ten tijde van Jerobeam de tweede en van Uzzia in het rijk van Juda. En u herinnert zich van de vorige keren dat dit 2 koningen waren die lange tijd geregeerd hebben en ook voor een hoogconjunctuur hebben gezorgd, maatschappelijk, economisch. Het ging allemaal prima toen aan beide kanten van de streep. En toch is het nodig om daar profeten naartoe te sturen, want in Gods ogen is het niet allemaal even prima. En profeten worden gestuurd juist wanneer er dingen zijn die anders moeten en het volk weer terug moet komen bij de Heere God. En zo komt Amos, de lastdrager, naar het volk toe. Wij komen hem tegen als een van de veehouders uit Tekoa. Nou, als we even het kaartje van Israël voor onze aandacht hebben, dan loopt daar dus een rode stippellijn tussen het Israël, het 10 stammenrijk in het noordelijke deel, en Juda in het zuidelijke deel. En Jerobeam de tweede is natuurlijk de koning van het 10 stammenrijk en Uzzia dat van het 2 stammenrijk. Even een klein gebied uitvergroten, namelijk het gebied waar wij straks even naar gaan kijken. Ik wilde eerst even de melding meenemen dat dit allemaal plaatsvindt 2 jaar voor de aardbeving. Wanneer en wat die allemaal heeft bewerkt, dat weten we niet precies. Er is echter 1 profeet die op die aardbeving terugkomt, dat is de profeet Zacharia. Die in zijn laatste hoofdstuk zegt in hoofdstuk 14 vers 5, u zult vluchten zoals u gevlucht bent voor de aardbeving in de dagen van Uzzia, de koning van Juda. En Zacharia die profeteert al zo'n kleine 200 jaar na Amos. En als men dat 200 jaar nog heel goed weet te herinneren, dan betekent dat dus dat die aardbeving echt wel wat heeft teweeggebracht. Het gebied waar wij dan naar kijken, waar Amos vandaan komt, is wat uitvergroot. Het gebied tussen Jeruzalem en Hebron in het 2 stammenrijk. En tussen Bethlehem en Hebron, daar ligt dan Tekoa. En het bijzondere is dat Amos, daar wordt van verteld een aantal persoonlijke dingen. Hij is in de allereerste plaats schapenfokker. Er staat wel een van de veehouders. En dat zou kunnen wijzen op het feit dat hij een herder is. Maar daar waren er nogal wat van. En dat begint al bij Abel. Door het hele Oude Testament komen er nogal heel veel herders naar voren. Waar God een hele bijzondere voorliefde voor heeft. Maar er is er maar één van dit kaliber. Een schapenfokker. En er is een tweede die ook zo genoemd wordt. En meer zijn er niet in het Oude Testament. En dat is de koning van Moab. Nou, u weet hoe Moab bekend stond om zijn enorme kuddes. Dus als je als Amos een schapenfokker bent, dan heb je meer in je mast dan alleen maar de kudde verzorgen. Dan weet je hoe je schapen moet fokken en een grote kudde moet zorgen, menselijk gesproken. En deze Amos die krijgt de opdracht om naar Bethel te gaan. Zo lezen we dat later in dat eerste, eigenlijk het enige geschiedkundige deel in dit boek. Namelijk in hoofdstuk 7, als Amos enige woorden al heeft gesproken. Dan staat er in vers 10. Toen stuurde Amazia, de priester van Bethel, een bode naar Jerobeam, de koning van Israël, om te zeggen: Amos heeft een samenzwering tegen u gesmeed in het midden van het huis van Israël. Het land zal al aan al zijn woorden geen weerstand kunnen bieden. Want dit heeft Amos gezegd: Jerobeam zal sterven door het zwaard. Israël zal zeker in ballingschap worden gevoerd, weg uit zijn land. Daarop zei Amazia tegen Amos: Ziener, ga heen, vlucht naar het land van Juda en eet daar brood en ga daar profeteren. In Bethel mag u niet langer profeteren, want dit is het heiligdom van de koning. Dat is het huis van het koninkrijk. En toen antwoordde Amos en zei tegen Amazia: Ik ben geen profeet en ik ben geen profetenzoon, maar ik ben veehouder en moerbijkweker. Dat is al een tweede beroep wat hij er ook nog eens even bij doet in vers 14. Hij zegt daar ook bij: ik ben geen ziener. Maar de Heere haalde mij echter achter de kudde vandaan en de Heere zei tegen mij: ga heen, profeteer tegen mijn volk Israël. Hoewel Amos dus ontkent dat hij een ziener is, is het merkwaardige dat hij in hoofdstuk 1, vers 1, wordt gepresenteerd als een profeet die de woorden niet alleen maar heeft gehoord, maar die hij ook heeft gezien. Nou heb je zien en zien. Je kunt in de trein zitten en in een rijdende trein zie je ook van alles, alleen het gaat heel snel aan je blik voorbij. Maar dit zien is een aanschouwen waar Amos dus echt de tijd voor heeft genomen om het op zich in te laten werken en het heeft er ook een diepe indruk gemaakt. Dit gezien is, hij heeft het aanschouwd en daarmee doorgegeven. Het mooie is dat dit twee keer terugkomt in dit boekje als een vraag. De Heere God zelf zegt tegen Amos in hoofdstuk 7 vers 8, wat zie je, Amos? En er wordt nog een keer herhaald in hoofdstuk 8 vers 2, wat zie je, Amos? En voor zover ik weet is Amos de enige profeet van de groten en de kleinen waarvan we een boek in de Bijbel hebben staan die zo door de Heere God wordt aangesproken met zijn eigen naam en meegenomen wordt in de boodschap die hij mag gaan brengen. Ja, Elia wordt ook aangesproken. Wat doe je hier, Elia? Maar het was meer een reprimande dan een meegaan in Gods gedachten. Amos is, voor zover ik weet, en als u er een tweede kunt vinden, dan hoor ik dat graag. Amos is de enige profeet die de Heere God met naam noemt in zijn boek. Wat zie je, Amos? En als je dan Amos bent en je bent een lastdrager en je komt naar het volk toe met een last, dan komt hier iemand naartoe die samen met zijn God oploopt. Met andere woorden, niet Amos is degene die de last draagt, maar hij vertolkt alleen maar de last die God zelf draagt, kijkende naar zijn volk. En dan stuurt hij Amos en hij laat hem weten wat hij aan dat volk mag doorgeven. Hij voegt er nog even toe in hoofdstuk 7, als hij zo tegen Amazia, die priester, uitlegt wat hij komt doen. Ik ben geen profeet, ik ben geen profetenzoon. Ik heb geen opleiding gehad. Je zou vandaag zeggen, ik ben niet naar een bijbelschool geweest of naar een profetenschool. Want u weet, uit de tijd van Elia en Elise had je ook profetenscholen waar profeten werden opgeleid. Nou, dat heeft Amos allemaal niet meegemaakt. Amos is gewoon een schapenfokker en gewoon een moerbijkweker. En al werkende, zegt hij in vers 15, de Heere haalde mij echter achter de kudde vandaan. En de Heere zei tegen mij, ga heen, profeteer tegen mijn volk Israël. Dat is een duidelijke roeping. Amos hoefde zich er niet over af te vragen, ben ik wel geroepen om deze taak op mij te nemen en het uit te voeren? Amos zei, ik werd gewoon in mijn kladden gepakt en gezegd richting Bethel. En jij gaat daar naartoe om daar mijn woorden te profeteren. Maar het bijzondere is, ook al gaat hij dan vanuit het tweestammenrijk over de grens naar het tienstammenrijk, God zegt toch steeds, mijn volk Israël. En dat is heel bijzonder. Het is niet best, zowel in het twee- als in het tienstammenrijk. Maar God gaat heel ver om het volk wat zo ver is afgeweken terug te roepen. Hoofdstuk 1, vers 2. Hij zei, Amos dus, de Heere zal vanaf Sion brullen als een leeuw. Vanuit Jeruzalem zal hij zijn stem laten klinken, zodat de weiden van de herders treuren en de top van de Karmel verdort. En zo staat hij daar in Bethel. En hij laat weten dat de Heere brult uit Sion. Nou, als een leeuw brult, dan is er altijd een prooi wat die leeuw graag wil hebben. En zo klinkt het ook wel een beetje, alsof de Heer bezig is om op te ruimen wat hij graag wil verslinden. Vanuit Jeruzalem kijkt hij over de grens, verder dan Bethel, zelfs tot aan de toppen van de Karmel toe, daar in het noorden. En hij overziet het hele gebied van het tienstammenrijk. En hij zegt, dit is niet best. Dat hele gebied daartussenin is één grote klaagzang wat de Heere betreft. Maar dan gaat hij verder. Ik lees even kort de toespelingen die de Heere maakt over de landen eromheen. Vers 3. Vanwege 3 overtredingen van Damascus, ja, vanwege 4, zal ik er niet op terugkomen. En dan wijst hij allereerst het gebied aan met de D van Damascus. En elke keer als weer zo'n land de revue komt passeren, dan begint de Heere God met die uitdrukking om 3 overtredingen, ja, vanwege 4. Een soort dichterlijke omschrijving om te zeggen, nou, wat mij betreft is het maximum wel bereikt. En hij begint niet met het 2, niet met het 10, maar met de buitenlandse mogendheden die om Israël heen liggen, omdat zij met ijzeren dorsleden Gilead gedorst hebben. En Gilead is dat gebied aan het Overjordaanse waar Ramoth en Gilead ligt, u kent dat. En vanuit Damascus is dat een heel gemakkelijk prooi. Damascus wordt bestraft vanwege hun wreedheid. Vers 6. Vanwege 3 overtredingen van Gaza, ja, vanwege 4, zal ik er niet op terugkomen, omdat zij mijn volk volkomen in ballingschap hebben gevoerd. Gaza, dat is dat gebied waar we zo'n beetje elke dag over lezen. En het is wel heel merkwaardig dat ook daar, ja, een deel van het volk Israël inderdaad in ballingschap is gevoerd, gekidnapt en nog steeds is een deel daarvan gekidnapt. Maar hier laten weten de Heere God via Amos dat wat er ook gebeurt door de omringende volkeren met zijn volk, het staat wat God betreft genoteerd en hij zal er te zijner tijd afrekening mee houden. Ook met Gaza. Tyrus is de volgende die aan de beurt komt in vers 9. Zo zegt de Heere, vanwege 3 overtredingen van Tyrus, ja vanwege 4, zal ik er niet op terugkomen, omdat zij mijn volk volledig als ballingen hebben uitgeleverd. Ook Tyrus, waar het hele gebied ligt wat nu Libanon, Beirut is, en wat in die tijd een grootmacht was, dat gebied stond erom bekend om delen van Israëls bevolking als slaven te verkopen. Het volgende gebied wat aan de beurt komt is dat van Edom in het zuidoosten, ten zuiden van de Dode Zee. In vers 11, vanwege 3 overtredingen van Edom, ja vanwege 4, zal ik er niet op terugkomen, omdat hij zijn broeder met het zwaard achtervolgd heeft en zijn barmhartigheid geniet gedaan. Edom wordt veroordeeld vanwege broederhaat. Edom, u weet, is de andere naam van Esau, de tweelingbroer van Jacob. En dat was al voor hun geboorte een hoop ellende. En in de zwangerschap had Rebecca daar best een heleboel vragen over bij de Heere God. En de Heere God die had al gezegd, nou, er zijn 2 volkeren in jouw schoot die het echt op elkaar hebben gemunt. Nou, dat is later gebleken, tot de dag van vandaag aan toe, dat inderdaad Edom, de Edomieten, het niet hebben begrepen op Israël. Er zijn ook andere profeten die er uitvoerig over schrijven. En dan komt de Heer bij een ander broedervolk, vers 13, vanwege 3 overtredingen van de Ammonieten, ja vanwege 4, zal ik er niet op terugkomen, omdat zij de zwangere vrouwen van Gilead opengereten hebben. Ook de Ammonieten, een broedervolk, heeft zich vergrepen aan hen die daar in het Overjordaanse ook een makkelijk prooi waren. U weet hoe de stam van Gad en Ruben en de halve stam van Manasse in het Overjordaanse zijn blijven wonen, ten oostelijk van de Jordaan dus. En zij vormden een gemakkelijk prooi voor de omringende volkeren. Maar ook Ammon is een broedervolk, een van de 2 zonen van Lot. En de andere zoon komt ook aan de beurt in hoofdstuk 2 vers 1. Vanwege 3 overtredingen van Moab, ja vanwege 4 zal ik er niet op terugkomen, omdat hij de beenderen van de koning van Edom tot kalk heeft verbrand. Dat is nou niet direct een misdaad direct gericht aan Israël, maar toch ook een misdaad die God niet door de vingers kan zien. Dus ook Moab komt aan de beurt. En zo kun je je voorstellen dat Amos daar in Bethel een boodschap brengt waar de mensen in Bethel buitengewoon tevreden over zijn. Ze kijken elkaar aan en ze zeggen, goede profeet die Amos. Eindelijk heeft de Heere God begrepen dat wij het moeilijk hebben met die volkeren om ons heen. Maar Amos gaat door in vers 4. Vanwege 3 overtredingen van Juda, ja vanwege 4 zal ik er niet op terugkomen. Omdat zij de wet van de Heere verworpen hebben, zijn verordeningen niet in acht hebben genomen en leugengoden hen hebben misleid. De goden die hun vaderen naliepen, daarom zal ik vuur werpen in Juda. Dat zal de paleizen van Jeruzalem verteren. En weer kijken de mensen in Bethel elkaar tevreden aan. Ja, dat werd hoog tijd dat dat tweestammenrijk wat nogal arrogant dacht, wij hebben de tempel en we kunnen ons van alles permitteren, dat die nu eindelijk door de Heere God zelf wordt aangepakt. Juda wordt gestraft vanwege zijn afgodendienst. Maar Amos is nog maar net begonnen. Hij gaat gewoon door. En dan komt hij in vers 6 bij Israël zelf. Omdat zij de rechtvaardigen voor geld verkopen en de armen voor een paar schoenen. En zo gaat hij Israël aanpakken vanwege hun, Ja, hun arrogantie, hun rijkdom, hun eigen, hun egoïsme. Het kan ze niks schelen als er armen bij hen zijn, als zij de rijken maar rijker worden. En zo komt Amos in Bethel uiteindelijk terecht bij het tienstammenrijk, wat de doelgroep vormt van zijn grote boodschap. Bethel, daar bevindt hij zich. En Bethel, dat kennen we. Dat is de plaats met die mooie naam, Huis van God. Dat is die plaats die Jerobeam de eerste ooit uitkoos toen hij net koning werd na Salomo als de eerste van het tienstammenrijk en dacht, ja, ik moet toch voorkomen dat al mijn onderdanen 3 keer per jaar minstens naar Jeruzalem gaan. Weet je wat, ik ga binnen mijn eigen grenzen daar voorzieningen voor treffen. En ik ga in Bethel ook een gouden kalf oprichten, een altaar. En hij dacht in 1 Koningen 12 vers 28, het is te veel voor u om op te trekken naar Jeruzalem. Dit zijn uw goden, o Israël, die u uit het land Egypte hebt geleid. Notabene, de eerste, de beste koning van het tienstammenrijk gaat iets doen waar Israël bij de Sinaï al voor, door de Heere werd aangepakt. Hij had zijn geschiedenis kunnen kennen, maar hij stoorde zich nergens aan. En dan kwam die profeet, die ging profeteren op het altaar. En Jerobeam die wijst met zijn vinger naar die profeet en zei, grijp die man. Alleen toen kon hij die vinger niet meer terugkrijgen. Die hand, die arm bleef stijf en hij kon niet anders doen dan die profeet vragen om voor hem te bidden. En zo kon Jerobeam zijn arm weer tot zich nemen. Maar het heeft hem niet klein gebracht. Hij ging door met zijn dienst daar en u weet hoe hij de priesters heeft aangesteld. Gewoon uit het volk, het hoefde helemaal geen nakomelingen te zijn van Aaron. Het was een uitdrukkelijk gebod van de Heere God. Alleen de nakomelingen van Aaron zullen mij het priesterambt bedienen. Maar Jerobeam dacht, ik zoek ze zelf al uit. En zo kreeg hij daar een eigen priesterdienst. Maar de Heere God zegt, via Amos in Bethel in hoofdstuk 2 vers 11. Uit uw zonen deed ik profeten opstaan. Oh ja, lees het vorige vers er nog even bij, vers 10. Maar ik heb u uit het land Egypte geleid en liet u 40 jaar door de woestijn gaan om het land van de Amorieten in bezit te nemen. Uit uw zonen deed ik profeten opstaan. Uit uw jonge mannen Nazireërs. Is dat niet zo, Israëlieten, spreekt de Heer. En zo staat Amos daar heel vrijmoedig in Bethel, in een plaats die zich noemt Huis van God, de woorden van de Heer door te geven. Maar u, zegt vers 12, sorry, een klein tikfoutje, u laat de Nazireërs wijn drinken. En u hebt de profeten geboden, profeteer niet. Nou, u weet wat een Nazireër was. In nummer 6 wordt die wet op het Nazireërschap gegeven voor iemand die voor een bepaalde tijd zich aan de Heer wil toewijden. En in de gelofte dat mag afleggen. En er zijn allerlei voorschriften voor onder andere geen sterke drank of wijn of dergelijks drinken. Maar je leven leiden in toewijding aan de Heere God. En de Heere God zegt, ik heb in jullie midden Nazireërs doen opstaan en jullie hebben ze wijn laten drinken. Ik heb jullie profeten gestuurd en jullie hebben verboden dat zij een boodschap mochten brengen. Dit is een serieuze boodschap die Amos hier gaat brengen. En we hebben al gemerkt de vorige keren dat de profeten niet alleen een boodschap hebben voor Israël toen, maar dat wij dit boekje ook in de Bijbel hebben, omdat het een boodschap heeft voor ons vandaag. Want ook wij weten wat het betekent om huis van God te zijn, om tempel te zijn. Wel in twee opzichten, zowel persoonlijk, Ze zegt 1 Korinthe 6 dat ons lichaam een tempel is van de Heilige Geest. Maar Paulus die heeft dan vooral de nadruk gelegd in zijn eerste brief op het feit dat de gemeente in Korinthe tempel is van de Heilige Geest en dat Gods Geest daar woont in de gezamenlijke groep gemeente die in Korinthe samenkomt. Hoe functioneer je als gemeente, als tempel van God? Ik maak een klein sprongetje, want u merkt dat wij in deze avond natuurlijk ook niet alle 9 hoofdstukken vers voor vers zouden kunnen doornemen. Eens even kijken. In hoofdstuk 3, vers 14. Voorzeker, op de dag dat ik Israël zijn overtredingen zal vergelden, zal ik ook de altaren van Bethel vergelden. Dan zullen de horens van het altaar afgehakt worden en op de aarde vallen. Ik zal het winterverblijf redden, samen met het zomerverblijf, zodat de ivoren huizen verloren gaan en vele huizen weggevaagd worden, spreekt de Heere. Luister, hoofdstuk 4, naar dit woord, koeien van Bazan, die op de berg van Samaria zijn, u die de geringen onderdrukt en de armen mishandelt, die tegen uw echtgenoot zegt, breng ons iets, zodat wij kunnen drinken. Zo klinkt Amos in Bethel, in het tienstammenrijk met hoofdstad Samaria. En hij weet dat de rijken en vooral de rijke dames op in hun ivoren huizen gewend zijn om op hun sofa's te liggen en alleen maar een beetje het gemak te nemen en hun echtgenoot te commanderen. En zegt, vul mijn glas nog eens even, want ik heb hier een heel comfortabel leventje en dan heeft die echtgenoot ook maar te gaan. En Amos kwalificeert deze rijke dames met de nogal oneerbiedige titel Koeien van Bazan. Ja, je wordt daar even flink wakker van geschud, maar of die dames daar wakker zijn van geworden, dat weten we niet. Maar de luisteraars van Amos, die weten gelijk dat hij bepaald niet voor de diplomatie geboren is, maar wel om de woorden van God door te geven. En wel de last die God op het hart brengt. En die last die ligt niet zozeer in het feit dat zij zich om de armen niet bekommeren. Dat noemt Amos wel. Maar het is hooguit een bijproduct. Een gevolg van. De kern ligt bij de altaren van Bethel. Zoals dat in vers 14 van hoofdstuk 3 wordt genoemd. Dan denk je, hé, dat is merkwaardig. Jerobeam de eerste heeft toch maar 1 altaar gebouwd daar in Bethel. Hoe komt Amos er nou bij om meerdere altaren te noemen? Nou, hij gaat dat toelichten later in hoofdstuk 5. Ik lees even vanaf vers 4. Want zo zegt de Heere tegen het huis van Israël, zoek mij en leef, maar zoek niet in Bethel. In Gilgal moet u niet komen en u moet niet naar Berseba trekken, want Gilgal zal zeker in ballingschap gaan en Bethel zal tot niets worden. Hier noemt Amos 3 cruciale, belangrijke plaatsen, belangrijk in de geschiedenis van het volk Israël. Waar hij zich bevindt is Bethel, en dat is nogal een plaats, zeg. Dat is de plaats waar de Heere Jacob heeft ontmoet. U weet, toen hij op de vlucht ging voor Esau en daar de eerste de beste nacht doorbracht en al slapende een open hemel voor zich zag en een ladder die in het openste van de hemel kwam. En engelen van God opstegen en neerdalen. op die ladder, let even op de volgorde zoals het daar staat, de engelen stegen op en daalden neer, alsof God van die hemel uit wilde laten weten, Jacob, ook al ben je op de vlucht en ook al heb je dit voor een groot deel op je eigen konto te schrijven, ik ben met je. Die engelen gaan met jou mee en zorgen voor een levende lijn met mij. En zo stond de Heere God daarboven aan die ladder en hij beloofde Jacob terug te brengen. En wat doet Jacob? Ja, hij zegt, nou ja goed, als u zo mij teruggebracht hebt, over zoveel tijd, dan beloof ik dat u mijn God mag zijn. Jacob, je zou een klein beetje op de kleine steentjes moeten zijn. En je mag God op je blote knieën danken dat hij jou als vluchteling zo ziet. En overtuigd van het feit dat hij niet alleen met je gaat, maar ook terug gaat brengen. Op de grond waar jij hoort te zijn in het beloofde land. En als Jacob dan dit zo heeft verwerkt, ja, dan zegt hij toch, dit is niks anders dan het huis van God. Kortom, Bethel heet zo omdat Jacob die plaats die naam heeft gegeven. Er staat al bij, van tevoren heette die plaats Luz, maar Jacob heeft die plaats Bethel genoemd. De andere plaats die genoemd wordt is Gilgal. En Gilgal ligt op de snijlijn tussen het 10 aan het 2 stammenrijk, net aan de binnenkant van de Jordaan. U weet, dat is de eerste plaats waar Israël vanuit de woestijn, vanuit Egypte, het land binnen is getrokken. De ark ging voor op de schouders van de priesters, er kwam een mooi droog pad. En ze mochten enige tijd in Gilgal doorblijven. Nee, dat was niet alleen maar een voorrecht, dat was een plicht. Want het volk moest zich daar besnijden. Ze moesten uit het midden van de Jordaan 12 stenen meenemen. En dat als een herinnering opbouwen aan het feit dat zij uit de diepte van de Jordaan weer omhoog waren geklommen en zo het land mochten binnengaan. De diepte was weer verdwenen toen de wateren weer dichtgingen, maar de stenen bewezen hoe diep het water is geweest. En het lag er altijd nog als een blijvende herinnering aan hun doortocht door de Jordaan. De derde plaats in dit rijtje is Berseba. Nou, Berseba ligt niet in het 10-stammenrijk, maar ligt aan het zuidelijkste puntje van het 2-stammenrijk. En Berseba kennen we uit de geschiedenis van de aartsvaders, uit Abrahams leven. Hij is daar gewonen na het offer van Isaac. Maar Isaac zelf is daar blijven wonen. Het is vooral de woonplaats van Isaac. En het is ook de plek waaruit Jacob is vertrokken toen hij naar zijn oom Laban ging en in Bethel heeft overnacht. Berseba is een belangrijke plaats. En het merkwaardige is ook dat Isaac in dit boek een paar keer terugkomt. Namelijk in hoofdstuk 7, vers 9, wordt genoemd, verwoest zullen worden de offerhoogten van Isaac. De heiligdommen van Israël zullen worden verwoest en tegen het huis van Jerobeam zal ik opstaan met het zwaard. In vers 16, nu dan, hoor het woord van de Heere, u zegt, u mag niet profeteren tegen Israël, dat antwoordt dan Amos tegen deze Amazia. U mag uw woorden niet laten stromen tegen het huis van Isaac. Daarom zegt, zo zegt de Heere. Isaac heeft dus een hele belangrijke plaats gekregen in de gedachten van dit 10-stammenrijk. En wel zo dat in hoofdstuk 8 vers 14 staat, zij die zweren bij de schuld van Samaria en zeggen, zo waar uw God van dan leeft en de pelgrimstocht naar Beersheba leeft, zij zullen vallen en niet opstaan. De weg naar Beersheba of van Beersheba, je kunt het allebei vertalen. En ik lees uit de herziene Statenvertaling die de gedachte weergeeft alsof er een pelgrimsoord zou zijn gemaakt van Beersheba, waar je vanuit het tienstammenrijk op pelgrimsreis kunt gaan om de gewoonplaats van Isaac te bezoeken. Nou, in dit rijtje van plaatsen die voor het tienstammenrijk van groot belang zijn, zou je dit heel goed kunnen voorstellen. Maar wat is nog meer? Wat is vooral de ernst van deze drie plaatsen? Hier zijn de altaren van Bethel terechtgekomen. Dat ene altaar in Bethel wat Jerobeam ooit gemaakt heeft, daarvan zegt Amos, het heeft een vervolg gekregen in Gilgal. Die 12 stenen die uit de Jordaan zijn genomen en daar kennelijk nog steeds liggen, ook daar is als het ware een altaar van gemaakt, een soort heiligdom. Maar dan ben je nog op de grens van je eigen land en van het tweestammenrijk. Maar ze hebben ook nog een heiligdom gemaakt, een altaar laten oprichten in Beersheba, in het tweestammenrijk. Ja, dat heeft het tweestammenrijk gedaan. Maar vooral het tienstammenrijk zei, ja, maar wij vereren Isaac en wij maken de pelgrimstochten naartoe. Kortom, dat is afschuwelijk. Dat Amos zegt, dat ene altaar wat als een afgodisch altaar in Bethel is begonnen, dat heeft navolging gekregen in Gilgal en in Beersheba. We zijn al even gestuit op Amazia de priesters, want van dat huis van God in Bethel is nog wel meer te vertellen. Daar zijn niet alleen meerdere altaren door ontstaan in het tien- en in het tweestammenrijk, maar daar zijn ook priesters die zich laten gelden. En een daarvan die komen we dus een levende lijve tegen in de persoon van Amazia, die hier genoemd wordt in vers 10, de priester van Bethel. Ook weer zelf bedachte, zelf benoemde priesters. Hij zegt tegen Amazia, ziener, ga heen, vlucht naar het land Juda, met andere woorden, maak dat je wegkomt, eet daar uw brood en ga daar profeteren. In de beleving van deze soort priesters zijn de profeten de mensen die hun brood verdienen met profeteren. En ja, als daar profetenscholen waren in de tijd van Elia en Elisa, dan zou je kunnen voorstellen dat het ene uit het andere voortkomt en dat profeten die opgeleid zijn ook ergens hun brood gaan verdienen met het brengen van de profetenboodschap. We kennen in het Nederlands de uitdrukking, wiens brood men eet, diens woord men spreekt. En dit zou best wel eens een aanwijzing kunnen zijn dat deze priester Amazia ook zo naar Amos kijkt en denkt, jij bent ook van datzelfde soort. Als jij denkt dat wij jou hier gaan belonen voor deze woorden, dan kun je wel schudden. Je gaat maar terug naar Juda en eet daar je brood maar. Verdien daar je geld maar met profiteren. Bij een huis van God, daar horen ook feesten. En ook die benoemt Amos, ik spring even een beetje door het boek heen, om een paar dingen aan te stippen. Hoofdstuk 5, vers 21. Ik haat. Ik versmaad uw feesten. Uw bijzondere samenkomsten kan ik niet luchten. Ongetwijfeld zal Jerobeam, als hij een imitatiealtaar heeft gebouwd in Bethel om te voorkomen dat zijn volk naar Jeruzalem gaat, ook de feesten die in Jeruzalem geplacht worden te vieren, houden in Bethel, om zoveel mogelijk zijn volk onder zich te bewaren. En zijn nakomelingen hebben dat allemaal overgenomen. Kortom, in Bethel is een altaar en daar worden feesten gevierd. En de Heere God zegt, ik kan die feesten niet luchten. God walgt van dit soort feesten. Vers 22 van hoofdstuk 5. Want al brengt u mij brandoffers en uw graanoffers, ik schep er geen behagen in. Het dankoffer van uw gemest vee wil ik niet aanzien. Nou, u weet hoe het graanoffer, het brandoffer, het spijsoffer en het brandoffer, niet alleen de verplichte offers waren die elke morgen en avond moesten worden gebracht op het altaar in Jeruzalem, in de tempel. Want op basis daarvan kon God bij zijn volk wonen. Maar God keek er ook naar uit dat iemand het misschien in zijn hart kreeg om heel spontaan uit zichzelf God te danken. En dan mocht hij een brandoffer of een spijsoffer brengen, een graanoffer. Leviticus 1 en Leviticus 2, die beginnen met het beschrijven van die offers. En God begint met die offers te noemen waar hij echt naar uitkijkt. Een brandoffer is een toonbeeld van blijdschap en van aanbidding. En er mocht een groot rund zijn, er mocht een schaap zijn als je wat armer was. En als je heel arm was, mocht je ook een paar duifjes brengen. Als je maar kwam. Ook dat is nagemaakt. In Bethel. Ook op dat namaakaltaar kwam men met brandoffers en graanoffers. En God zegt hier ronduit, ik schep er geen behagen in. Vers 23, doe het lawaai van uw liederen van mij weg. Het getokkel van uw luiten kan ik niet aanhoren. Laat het recht stromen als water. De gerechtigheid als een altijd stromende beek. Zoals Samuel al ooit tegen Saul zei, God heeft meer behagen in gehoorzaamheid dan in slachtoffers, koning Saul. En dat principe is nog altijd van groot belang. Ook al bulkt Bethel als huis van God van alle dingen waarvan men denkt, daar kunnen wij wel God mee behagen. Dit is een religieuze godsdienst. Een imitatie godsdienst waarvan God zegt hier in deze versen, zet er maar een dikke streep door, want ik heb daar helemaal niks mee. En dat is een serieuze boodschap. Er zijn gemeenten die zich ook Bethel noemen. Maar er zijn ook andere gemeenten die zich een andere naam toe-eigenen. En de naam gemeente, of de titel gemeente, is een vrije titel, is niet wettelijk beschermd. Elk gezelschap mag zich gemeente noemen. Alleen als Amos voorbij komt, dan zou het wel eens kunnen zijn dat daar een pittige toon klinkt in de woorden die de Heere God laat klinken. Dat de Heere God een last voelt als hij ziet dat er gelovigen zijn, of in ieder geval mensen die daarvoor doorgaan, die net doen alsof gemeente zijn iets is wat ze zelf in het leven hebben geroepen, om het leven daar als gemeente, als kerk, zo aangenaam mogelijk te maken. En de Heere God laat via Amos weten, dit is imitatie. En dat geeft alleen maar meer plaatsen waar op die manier het nageaapt wordt. Er is maar één manier om samen te komen. En die ene manier is nog altijd te vinden in het woord van God. En om dat te vinden, dan zul je heel klein moeten worden. Ja, dan zul je het profetentype Amos moeten worden. Of anderen die gewoon hun dingen doen, maar nadenken over de Heere God, over zijn woorden, over zijn instellingen. En dat Amos daar als moerbeikweker en schapenfokker zowel in Jeruzalem als in het tienstammenrijk toch wel heel wat dingen heeft gezien waarvan hij denkt, Heere God, kan dit allemaal zo? Laat u dat hem allemaal op zijn beloop. En in één keer voelt hij die greep. En hij zegt, Heere God tegen mij, jij gaat mijn woorden brengen in Bethel, want jij hebt erover nagedacht. En als je dit zo leest, dan denk je, nou, waar zijn wij als gemeenten wel zo erg druk mee bezig? Zijn de prioriteiten die wij in het Nieuwe Testament aantreffen nog wel onze prioriteiten? Zijn de prioriteiten van de Heere God nog wel de prioriteiten? Neem één voorbeeld. Ik leg het gewoon maar eens gewoon voor u neer. Sprekend over een altaar, daarvan zegt Malachi al, als je het hebt over het altaar, dan heb je het eigenlijk over de tafel van de Heer. Dat lijntje trekt Paulus door. Dat trekt ook de Heer Jezus door. Als hij voor de laatste keer dat Pascha gevierd heeft, hij heeft het in totaal 4 keer gedaan. Maar van die 4e keer zegt hij in Lucas 22, ik heb vuren begeerd dit Pascha met u te eten voordat ik lijd. En waarom is dit Pascha zo bijzonder? Het is het laatste Pascha. En daarna komt het eerste avondmaal. Als hij brood neemt en wijn geeft en zegt, doe dit tot mijn gedachtenis. En Paulus die heeft dan in de brief aan de Corinthiërs dat van de Heer gekregen. Want je zou je afvragen, als dat alleen in Lucas 22 staat, mogen wij dat vandaag dan nog wel doen? Ja, zegt Paulus, want ik heb van de Heer ontvangen wat ik u ook overgeleverd heb, namelijk een verheerlijkte Heer die mij heeft overtuigd dat wij nog steeds op die manier het avondmaal gaan vieren. Wel, als er één ding is waar de Heer naar uitgekeken heeft, dan is het wel, doe dit tot mijn gedachtenis. En maar al te vaak bungelt dat er een klein beetje bij. We gaan het niet eens hebben over het aantal keren dat we dat doen. Eens per maand of eens per jaar of eens per week. Maar denk eens even na over de dingen die hier Amos aankaart. Ook over het getokkel van de liederen. Er zijn nogal wat plekken waar de oorverdovende herrie zo oorverdovend is en overstemmend is, dat je haast aan zingen niet meer toekomt of het eigenlijk helemaal niet meer nodig hebt. Want er wordt zoveel herrie gemaakt. En profeten, zegt Petrus, dat zijn degenen die de woorden van God doorgeven. Laten uw uitspraken zijn als uitspraken van God. Nou, het waren te wensen dat degenen die een woordbediening hebben in een samenkomst als gemeente, daardoor de Heer zijn neergezet met een boodschap van de Heer. En dat het niet het kaliber is waar Amazia aan denkt dat zij daarmee hun geld verdienen. En ik schrik soms als ik hoor hoeveel er betaald wordt voor mensen die door een gemeente worden uitgenodigd om een woorddienst te brengen. Ik zou zeggen, op grond van Amos, stop daar eens mee. En kijk eens wat er gaat gebeuren als je iemand uitnodigt en de mogelijkheid biedt om een woord van de Heer te geven. Zoals Paulus ergens kwam en hem de mogelijkheid werd geboden. Broeders, als u een woord van de Heer hebt, zeg het ons. Heerlijk als je zulke broeders hebt die als een profeet op dat moment weten welk woord de Heer mag doorgeven en mag laten klinken. En daar hoef je helemaal niks voor te hebben. Het zou een hele aardige selectie geven. Dat degenen die dan gewend zijn daar veel geld voor te vragen, horen, maar dan kom ik niet meer. Dan weet je één ding zeker, dan moet je die nooit meer hebben. Want dat zijn de type broodprofeten waar Amos het hier over heeft. En waar Amazia het over heeft. En wat hoort bij de imitatie godsdienst. Kortom, deze dingen die snijden diep. Als wij bereid zijn om in de spiegel van het woord van God te kijken. En te zeggen, Heere God, zou u vandaag via Amos onze spiegel willen voorhouden om te zien waar wij staan als gemeente. En dat wij er niet op uit zijn om elkaar, om jezelf te pleasen, maar dat wij hier zijn om u groot te maken. Dat het niet om ons, maar om u alleen gaat. Hoofdstuk 6, vers 6, wou ik er even op wijzen. U die de wijn uit springbekkens drinkt, dan heeft hij het natuurlijk nog steeds tegen die koeien van Bazan. U zalf met de beste olie, maar om de ondergang van Jozef bekommert u zich niet. Daarom zullen zij nu als eersten in ballingschap gaan. Dan is het feest voorbij voor hen die maar wat rondhangen. De Heere, Heere zweert bij zichzelf. Spreekt de Heere, de God van de legermachten. Ik verafschuw de trots van Jacob. Zijn paleizen haat ik. De trots van Jacob. Ja, Jacob had heel veel tijd nodig. Maar hij kwam tot aanbidding. En het eind van zijn leven, leunende op het einde van zijn staf, zegt Hebreeën 11. In tegenstelling tot Abraham en Isaac, die gewend waren om altaren te bouwen, was Jacob iemand die daar heel veel moeite mee had. Zijn ego zat hem nogal in de weg. Het is uiteindelijk wel gelukt. God is met Jacob tot zijn doel gekomen, namelijk tot aanbidding. En God gaat ook met zijn nakomelingen tot zijn doel komen. Alleen hij laat hier weten, ik verafschuw de trots van Jacob. En als er één ding is wat in het Nieuwe Testament ook heel vaak naar voren komt, als iets waar wij ongelooflijk alert op moeten zijn, dan is het die trots, die hoogmoed, dat jezelf profileren. En Paulus die schrijft zo vaak, voegt u bij de nederigen. Petrus, 1 Petrus 5, God geeft de nederigen genade, maar hij weerstaat de hoogmoedigen. En we kennen die teksten uit ons hoofd, we weten precies waar het staat, maar om het te doen, dat is nog een tweede. En daar gaat het God wel om. Nog even terugkomend op die uitdrukking in hoofdstuk 1, vers 1, 2 jaar voor de aardbeving. dan moeten we daar ook een beetje vlotter doorheen, want de tijd die gaat wel door natuurlijk. In hoofdstuk 2 vers 13 lijkt het alsof Amos daarop doorgaat. Hij zegt, zie, ik ga het onder u laten kraken zoals een wagen kraakt vol graanschoven. Nou, dat er een aardbeving aan ging komen, of de Heere God dat aan Amos had verteld, dat weten we niet, maar hij weet wel dat het geluid wat men elk jaar kende door die volgeladen wagens vol van het binnenhalen oogst, namelijk dat kraken van die wagen, dat gaat terugkomen. Ik ga het onder u laten kraken. Hoofdstuk 3. Vers 15, we hebben het al gelezen daar, dat de Heere God zegt, en vele huizen zullen weggevaagd worden, spreekt de Heere. Ja, je merkt in alles dat Amos een man is, niet alleen een man van de natuur is, maar ook zijn geschiedenis kent. Ik spring even naar hoofdstuk 8, vers 1. Als hij nog weer even op dat sidderen, dat trillen van het land gaat. Amos 8, vers 8. Zou hierom het land niet sidderen, zodat elke inwoner rouw bedrijft, omdat het in zijn geheel stijgt als de Nijl, stijgt en wegzinkt als de rivier van Egypte? Ja, regelmatig denkt God terug aan Egypte. En regelmatig herinnert Amos het volk eraan toen jullie in Goshen woonden. Ja, dan zag je elk jaar de Nijl stijgen en weer neerdalen met eb en vloed. Je weet hoe dat werkt daar in zo'n Nijl die in een open verbinding staat met de zee. Wel, zo zal het ook gaan met de bodem onder jullie. Die gaat op en die gaat weer neerkomen, net als met de Nijl. Die rivier van Egypte, een voorbode van de aardbeving die nog gaat komen. Ja, als je kijkt naar het volk Israël, dan zijn er nogal wat aardbevingen geweest, maar die hierna zou komen, 2 jaar later onder Uzzia, die is wel heel lang blijven hangen. Ook onder de gemeente van God, in de afgelopen 2000 jaar dat de gemeente van God op aarde is, zijn er al heel wat aardbevingen geweest. Zullen we de meest recente nog eens eventjes terughalen? Daar hoeven we niet zoveel voor te noemen, maar ik denk dat corona een behoorlijke aardbeving is geweest, waar de hele gemeente van God behoorlijk door in elkaar is geschud. Het zal maar gebeuren dat er niet door vervolgingen of wat dan ook, maar door een overheidsadvies het beter is om even niet samen te komen. Nou, daar werd wat over gediscussieerd. En er werd wat over elkaar in de haren gevlogen. De een vond dit, de ander vond dat en uitgesproken meningen. En het leek wel alsof de aardbeving corona het laatste laagje stof wat nog over wat gemeentes heen lag heeft laten wegblazen, zodat we zagen hoe groot de puinhoop eigenlijk was. Oh, verschrikkelijk. En nog spreek je als gemeenten vaak over de tijd voor corona en de tijd na corona. Nog steeds zijn de wonden daarvan te merken. Nou, we laten de oorzaak van de corona maar even buiten beschouwing. Maar we lezen even wat in hoofdstuk 3 staat. Luister naar dit woord des Heren, tot u spreekt, Israëlieten, tot het hele geslacht dat ik uit het land Egypte heb geleid. Dus toen er nog geen tweedeling was tussen 10 en 2 stammen, het was nog steeds 1 familie, 1 geslacht. Alleen, vers 2, alleen u heb ik gekend uit alle geslachten van de aarde. Daarom zal ik u vergelden al uw ongerechtigheden. Wat was Israël voor God uniek? We hebben dat de eerste avond al nagedacht over Hosea, hoe God aan die tijd terugdenkt als de bruidstijd, waarin hij een liefde opvatte en ook die liefde bij zijn volk terugvond. Zoals een verliefd paar op weg ging naar de huwelijkssluiting bij de Sinaï. En God hunkert na die tijd terug dat Israël als volk weer in liefde achter hem aangaat. Hij gaat een paar voorbeelden noemen. Want als God het heeft over alleen u heb ik gekend, dan is dat kennen altijd, en ook hier, een aanwijzing op het feit dat God een relatie met zijn volk heeft. Vers 3, gaan er 2 samen, zonder elkaar ontmoet te hebben of zonder het eens te zijn geworden. Ja, we dachten net al even aan Hosea. Hè? Alsof God zegt, wij waren het toch samen eens. Ik heb jullie als mijn volk uitgehaald uit Egypte, mijn zoon uit Egypte, mijn vrouw, mijn geliefde. En zo zagen jullie mij toch ook. Wij waren het toch eens geworden, zoals wij nu een verliefd stel tegenkomen. En degene die getrouwd zijn, kunnen zich dat nog herinneren, de eerste keer dat je mij tegenkwam. En dat je het eens bent geworden, leef je toen naar de trouwdag. En zo gebruikt Amos dat beeld ook. Wij zijn het toch eens geworden. Brult een leeuw in het woud als hij geen prooi heeft. U weet nog goed, de Heer als zich liet profileren in hoofdstuk 1, vers 2. Als de leeuw die brult uit Sion. En als de leeuw brult, dan is er altijd een prooi. Een volgend voorbeeldje in vers 5. Duikt een vogel in een strik op de aarde als er geen val voor hem is. Er springt de strik van de grond op als er niks gevangen is. Ja, dat wijst op die vogel die in een klapnet komt, omdat hij van bovenaf dat lokaas heeft zien zitten. Waarmee God via Amos laat weten, kijk het eens eventjes vanuit mijn hoek. Ik kijk van boven en dan zie je wat op de grond liggen. Zoals die vogel het merkt als hij dan ook wordt gevangen. En de volgende die de Heere noemt in vers 6 in het midden. Of komt er kwaad in de stad voor zonder dat de Heere dat doet? Vers 7, voorzeker, de Heere doet niets, tenzij hij zijn geheimenis heeft geopenbaard aan zijn dienaren, de profeten. Het heeft absoluut geen zin om rampen als corona te gaan verklaren en precies te weten waar hij vandaan komt, een virus ergens in China of waar dan ook. Het zal allemaal wel. Maar de Amos vandaag zegt tegen ons, als er zo'n ramp zich voordoet en als gemeenten flink geschud worden, alleen al door een verschijnsel als corona, dan mag je ervan uitgaan dat de Heere daar zijn handen heeft. En ik heb wel eens gedacht, zou corona in deze wereld gekomen zijn om alleen zijn kinderen, die gemeente van de levende God, even flink wakker te schudden en eens op te ruimen alles wat er aan imitatie is en terug te gaan naar het echte. Hoofdstuk 4, vers 5. Laat het gezuurde brood een lofoffer in rook opgaan. Kondig luid vrijwillige gaven aan. Laat het horen, want zo wilt u het toch graag. Israëlieten, spreekt de Heere. Ja, als er een graanoffer gebracht mocht worden, of een lofoffer, dan moest daar ongezuurd brood bij komen. En God zegt, nou ja, jullie stoorden er helemaal niks aan. Ongezuurd of gezuurd, jullie maken daar een lofoffer van en jullie denken daarmee mij blij te maken. Nou, jullie gaan er maar mee door. Jullie laten het maar mooi in rook opgaan, want jullie willen dat toch graag zo. Jullie willen toch graag je eigen wil doen, zoals Jeremia dat later ook zegt in hoofdstuk 5, vers 31. Profeten liegen, priesters heersen en mijn volk heeft het graag zo. En dan zijn we nog weer later in de tijd aangekomen. Kortom, de boodschap van Amos lijkt heel weinig effect te hebben gehad. Een van de meest betreurenswaardige effecten van het profeet zijn is, je mag de boodschap van de Heere brengen, maar reken er maar niet op dat er mensen zijn die daar ook maar iets mee doen. Maar de Heere God wil wel zijn woord laten klinken. Dit verschijnsel is typisch iets van de eindtijd. Wij denken de eindtijd, ja, dan moet je naar Israël kijken, of dan moet je naar AI kijken, of dan moet je naar de allerlei ontwikkelingen in de wereld kijken. Nou, nee hoor, blijf maar heel dichtbij, zegt Paulus. Kijk maar even naar hoe wij sprekers uitnodigen. 2 Timotheus 4, vers 3, zullen we dat eens even lezen? Ik heb alleen de tekst er even bij genoemd, maar nu we hier toch zijn aangekomen, wou ik die tekst er toch wel even gewoon voluit bijlezen. In 2 Timotheus 4, vers 3. Want er zal een tijd zijn dat zij de gezonde leer niet zullen verdragen, maar naar hun eigen begeerten voor zichzelf leraars zullen verzamelen om zich het gehoor te laten strelen. En zij zullen het oor van de waarheid afkeren en zich tot de fabels wenden. Het is niet te geloven hoeveel onzin er wordt verkondigd, alleen dat via het internet, door hen die zich voordoen als profeten, als woordbedienaars. Alleen maar omdat de boodschap qua toon, qua inhoud zo prettig kietelt. Het ligt zo lekker in het gehoor, het eet zo lekker weg. Een soort Albert Heijn to go, maar dan met de Bijbel. Een soort boodschap to go, even in het voorbijgaan, een woordje meepikken en daar niet al te veel moeilijkheden over krijgen. Het moet niet al te confronterend zijn. Precies zoals het vandaag op heel veel plaatsen gebeurt, helaas. Hoofdstuk 4, vers 6 tot 11, daar gaat de Heere God een paar keer zeggen, ik heb, en dan gaan we niet allemaal bij langs, Maar elke keer is het refrein. En toch hebt u zich niet bekeerd, tot 5 keer aan toe. En als hij dan 5 keer heeft uitgelegd wat hij gedaan heeft en dat Israël daar niks mee heeft gedaan, dan komt vers 12. De laatste regel. Maak u gereed om uw God te ontmoeten, Israël. Ja, dat zou een prachtige boodschap zijn voor de evangelist die op de markt gaat staan om de mensen dit zo toe te roepen. Maak u gereed om God te ontmoeten. Nou, dat mag. En ik hoop dat ze er heel grote getalen gaan zijn. Maar dit is geen boodschap aan ongelovigen. Dit is een boodschap aan hen die zich het volk van God noemen. En waarvan Amos zegt, als de Heer zou binnenkomen, als God binnen zou komen, je zou nergens blijven. Je zou wegvluchten omdat je in zijn licht gaat zien wat voor een imitatie ellende je allemaal in huis hebt gehaald. Maak je klaar om je God te ontmoeten. Stel orde op zaken. En hoe doe je dat? En zo komt hij in hoofdstuk 5, vers 4. Zoek mij en leef. Vers 6. Zoek de Heer en leef. Vers 14. Zoek het goede en niet het kwade, opdat u leeft. Ja, God is een God van zegen. God wil zegenen en niet oordelen. Hij wil het leven en niet de dood. Maar als zijn volk er alles aan heeft gedaan om toch vooral de weg van de dood te bewandelen met als eindpunt zijn oordeel, dan blijft God zo lang mogelijk zijn volk oproepen om te zeggen, keer terug. De boodschap van de profeten toen en eigenlijk nog. Laten we alsjeblieft deze woorden van Amos serieus nemen en de Heere zoeken. In onze stille tijd, in onze gezamenlijke samenkomsten, de Heere zoeken. En niet dat zoeken wat de ander zo leuk vindt. Dat heeft totaal geen waarde. Dan kweek je hooguit een soort gezelligheidsvereniging waar iedereen zich op zijn plekje voelt. Nee, het mag best een beetje snijden. Het mag best een beetje confronterend zijn, want daardoor komen we alleen maar dichter bij de Heer uit. Of je neemt dus iemand mee, of je gaat naar iemand toe, naar een Thomas, en dan zegt, joh, waar was je nou vorige week? We hebben de Heer gezien. En dan komt hij erbij. En zo monter je elkaar op om daar te zijn, om die ontmoeting met de Heer te hebben. En dat is een geweldig iets. Maar als het niet werkt, dan komt het eind van dit hoofdstuk, het refrein. Daarom zal ik u in ballingschap voeren. Verder dan Damascus, zegt de Heere. God van de legermachten is zijn naam. En dat is de tekst die Stefanus citeert als hij voor het Sanhedrin zijn reden houdt. En het Sanhedrin uitmaakt voor hardnekkigen en onbesnedenen van hart en oren die de Heilige Geest altijd weerstaat. Zo u en uw vaderen, en te beginnen bij Abraham, gaat hij de hele geschiedenis door en dan citeert hij dit vers van Amos. En zo zijn wij aangekomen bij de situatie. Amos heeft nog het altaar in Dan nooit genoemd. Maar er zijn, behalve dat in Bethel, nog 2 anderen bijgekomen. En zo staan er in dat grondgebied van het 10 en het 2-stammenrijk minstens 4 altaren die alleen maar als imitatie-altaar dienen. En wat lezen we in het einde van het hoofd van dit boek, in hoofdstuk 9? Ik zag de Heere staan bij het altaar. Ja, en er is er maar één. En dat altaar staat in Jeruzalem. En vanuit die plek brult de Heere over het rijk van het 2 en het 10-stammenrijk heen, om toch vooral orde op zaken te stellen. Hij voegt daar even nog bij zijn naam. Hij, in vers 6, die zijn opperzalen in de hemel bouwde en zijn gewelf op de aarde grondvestte. Hij die het water van de zee opriep en uitgoot over het oppervlak. Heere is zijn naam. Vers 11. Op die dag zal ik oprichten. De vervallen hut van David. Amos is een buitengewoon negatief confronterende boodschapper. Dit is een last. En de hele last die God hem legt, samen met Amos brengt hij die boodschap. Maar God zal God niet zijn met eerbied gesproken, als hij aan het eind van die last niet uitkomt op een ongelooflijk mooi punt. Hij had het over de paleizen in Jeruzalem die allemaal zouden worden verteerd door het vuur wat hij zal gaan brengen. Het volk wat voorbij Damascus moet worden weggevoerd. Er zal een herstel komen en dat herstel, dan noemt hij dat in vers 11. De vervallen hut van David zal hij weer oprichten op die dag. En als een profeet, een kleine of een grote, altijd heeft over die dag, dan is dat de dag die ook vandaag nog steeds toekomstig is. De dag waarop de Messias komt. De dag waarop zijn volk hem wel zal gaan aanvaarden. En die vervallen hut van David, van dat hele koninklijke allure uit de tijd van, zeg maar, de gouden eeuw van Israël, met koning David en koning Salomo, 2 x 40 jaren, waar Israël ook vandaag nog steeds met trots op terugdenkt, daar was Amos hier, dus niks anders dan een vervallen hut. Maar in de nabije toekomst, dan gaat de Messias, de ware zoon van David, die vervallen hut weer opbouwen. Nou, en dat vers wordt aangehaald in Handelingen 15, als Jacobus als laatste woordvoerder op de grote gemeentevergadering de vraag gaat beantwoorden, wat leggen wij de gelovigen uit de heidenen voor? Onze wetten, zoals duizenden gelovige Joden uit Jeruzalem dat graag gezien zouden hebben. Petrus zei al, nee, dat is een last die wij nog onze vader hebben kunnen dragen. En dan komt Jacobus en die zegt, nee, dat gaan we niet doen. En dan citeert hij Amos. En dan zegt hij in dit vers, Handelingen 15, vers 16. Daarna zal ik weer keren en de vervallen hut van David weer opbouwen. En Jacobus zegt, dit is wat de profeten hebben gezegd. En hij citeert Amos, maar hij voegt er iets aan toe. Hij voegt eraan toe, ik zal weer keren. Jacobus zegt, toen Amos het had over het feit dat de Messias de vervallen hut zou opbouwen van David, sprak hij over de komst van de Messias. Wij weten inmiddels dat hij gekomen is, maar hij komt een keer terug. Ja, Israël vandaag, daar moet je ook aan. Er zijn velen, de meeste van Israël, die denken de Messias, die er nooit geweest, die moet een keer komen. Maar ze zullen, zegt Zacharia, zien op hem die zij doorstoken hebben. En dan zal er een lauwklacht komen over een enige geboren zoon, want ze zullen beseffen, hij was al eens bij ons. Ja, hij komt terug. Het eerste waar Amos op wijst is, de Heer komt terug. En het tweede is, hij herstelt de Davids regering. Dan zal er weer, zoals Maria al zei in haar lofzang, hij zal zitten op de troon van zijn vader David. Die troon staat niet in de hemel. Die troon staat in Jeruzalem. De zetel van de komende Messias. Ten slotte vers 12. Zodat de rest van Edom in bezit zullen nemen en alle heidenvolken waarover mijn naam is uitgeroepen, spreekt de Heere die dit doet. Ja, zij zullen beërven de rest van Edom. Jacobus haalt dit vers ook aan. Maar dan volgens de Septuaginta, en dat is de Griekse vertaling van het Oude Testament, die in het Nieuwe Testament vaker op die manier wordt aangehaald, en die wijkt een beetje af van de Hebreeuwse tekst, maar het is mooi dat de Geest van God dat toch sanctioneert. En dan zegt Jacobus in Handelingen 15, vers 17, in de tekst van de Septuaginta dus, opdat de overigen van de mensen de Heere zoeken En daarmee tilt Jacobus de profetie van Amos op een geweldig hoog niveau. De komst van de Messias in Jeruzalem betekent het herstel van de Davids regering, maar zal er ook voor zorgen dat de overige van de mensen, alle volkeren in het Messiaanse Rijk, de Heere zullen zoeken. De bekering van de volkeren. Wat een tijd waar Jesaja al over heeft en alle andere profeten over hebben gesproken, dat de koningen van deze wereld elkaar zullen op bemoedigen om te zeggen, wij gaan optrekken naar Jeruzalem. Want daar wordt het woord des Heren verkondigd. Om op die manier naar de wereld van vandaag te kijken, het scheelt een heleboel zorgen, kan ik u zeggen. Het leven wordt heerlijk eenvoudig en dankbaar. Maar ook zuiver, zonder imitatie. En dat is precies wat Amos ons wilde vertellen. De last die de Heere vanavond met ons wilde delen.